Ik mag u alle hartelijk welkom heten deze Bijbelkringavond, de eerste in het nieuwe jaar. En vandaar dat we elkaar ook een van harte gezegend nieuwjaar toewensen, voor zover we dat al niet aan elkaar hebben gedaan. Fijn dat u er bent en door de regen heen toch hier mag zijn. Ook thuis met ons verbonden, misschien wat meer als anders door ouderen die toch vanwege de weersgesteldheid misschien wat eerder thuis blijven. Maar nu ook een gezegende avond zo met elkaar. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen uit Psalm 28 en daarvan het vijfde vers. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Het vijfde vers van Psalm 28. Zullen we samen bidden om God zegen. En zingt des allerhoogsten juichen stof, hebt u ons gegeven, Heere, zodat we ook vanavond hier weer samen mogen zijn, met anderen, met ons verbonden, via de middelen die u daartoe genadig gegeven hebt, en dat we zo tot u mogen naderen, omdat u het bent, wiens open oren dan ook horen wat vanaf deze lage aarde tot u omhoog wordt gedragen in de gebeden. En dat u daarin ook antwoorden wil geven. En die antwoorden hebt u al lang gegeven voordat wij enige dingen aan u vragen. Heren, want uw woord is al zoveel malen in het leven bekend geworden, bekend gemaakt. Dat u die God bent die hoort en die acht geeft, zelfs op het meest nietige wat er is in deze wereld. De musjes van het dak, de haren van ons hoofd en de zwaluw en de jonge raven die tot u roepen. U kent ze en u redt uit. En dat u ook mensen gehoor geeft. En daarom bidden we tot u. Dat u ons vanavond uw hulp en bijstand wil geven door uw Heilige Geest. Om te spreken, om te luisteren, hier en thuis. En niet alleen om te horen, Heer, maar dat het ook ingang mag vinden in onze harten. Om te bewaren en daaruit te mogen leven. Want dat is immers het waarachtige licht, het welk u in deze wereld gezonden hebt. Dat licht waarvan gezegd wordt dat er niemand op zat te wachten en dat er ook niemand dat licht in zijn leven wil laten schijnen, maar toch dat licht zal gaan overwinnen. De hele wereld die in duisternis wandelt, zal toch eenmaal door dat licht overweldigd worden. Maar geef dat het dan tot zaligheid mag zijn. En daartoe brengt u ons ook vanavond weer samen. Uw woord gaat weer open. En we mogen met elkaar dat delen wat de apostel Petrus aan ons ook toen aan de mensen in Klein-Azië, maar ook nu nog door hulp en leiding van uw Heilige Geest aan ons bekend gemaakt mag worden. Zegen ons daartoe, u dankend voor Daniel, voor de begeleiding, en Leni die alles gereed heeft gezet, en Richard voor de techniek, en dat we zo als uit uw hand de rijkdom van uw zegen ontvangen. Hoor en verhoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de tweede Petrusbrief, eerste hoofdstuk, en dan de verzen 16 tot en met 21. Vers 16 tot het einde gaan we lezen uit het eerste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief. En daar schrijft de apostel, want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel, dat ge daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duister plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnden, hebben ze gesproken. Tot zover dit getuigenis. Voordat we daarna gaan luisteren, gaan we nog zingen uit Psalm 119. 119 en daarvan vers 65. 119 vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Het 65ste vers van Psalm 119. zo dit vers hebben gezongen, dan hebt u misschien ook bij op één na laatste regel gedacht, wat zou daarmee bedoeld worden? Zij geeft verstand aan slechten, wient gemis. Maar dat woord slechten, dat is in die tijd eigenlijk een vertaling, een weergave van eenvoudige. En als u dat erop leest, dan komt dat beter in zijn geheel tot uitdrukking. Zij geeft verstand aan eenvoudige, wie het gemis van zulke glans en eeuwige nacht zou baren. Maar dat was even tussendoor. Petrus preekt en schrijft als een stervende onder de stervenden. Afgelopen zondag was ik in Portvliet. En tot mijn verbazing was in de binnenkant van de kansel was daar een groot geschrift opgehangen. En daar stonden deze woorden op, die ik zo even citeerde. Preken als een stervende onder de stervende. Het zijn woorden van Murray McChane. Petrus, hij weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Dat heeft de Heer Jezus hem zelf bekendgemaakt. En daarom des te meer wil hij er zorg voor dragen met alle klem om zijn hoorders en al zijn lezers naar zijn heen gaan, dat ze overtuigd zullen zijn van het woord der waarheid. Zoals hij dit verkondigd heeft, zoals hij dit ook in het pastoraat aan de mensen heeft meegedeeld. Daarom gaat hij zich nu beijveren. En vanavond wat meer in het algemeen, maar de volgende keer gaat hij meer op de dwalingen, werkelijk de verwoesters van de gemeente die dus op zullen komen en alle tijden door er geweest zijn, dan gaat hij daar meer op in. Maar nu dat hij zijn levenseinde aanduidt en staat eigenlijk het woord uittocht. En of dat hij dat bedacht heeft vanuit de werkelijkheid van de gang die Israël mocht gaan uit het land der duisternis, uit het slavenhuis van Egypte onder die macht en kracht van Farao, maar een uittocht om daaruit verlost te worden, om daar ook geheel en al in de vrijheid gesteld te worden. Dat is dezelfde gedachte natuurlijk ook voor Petrus. Het ontbonden worden om altijd bij Christus te zijn, zoals Paulus zegt, dat is zeer verre het beste. En dan niet alleen vanwege de omstandigheden, om van buiten met allerlei vijandschap niet meer hoeven te rekenen, maar ook vanwege de innerlijke bewegingen die er in zijn hart zijn. Hij begeert om opgenomen te worden waar Jezus is en hem is voorgegaan. Dan zullen we aan hem gelijkvormig zijn, zoals hij was, zoals we hem leren kennen door het woord, en dan alzo te zijn gelijk hij is. Dat is de eeuwige toekomst en daar gaat het ook over. Daar is ook die grote strijd over. Te midden van alle dwalingen, te midden van alle spotternijen die hij ook naar zich toe krijgt. Om dan zodanig met klem al zijn lezers en de gemeente die hij tot dan toe mag dienen daarop te wijzen waar het om gaat. Het lichaam zal weer terugkeren tot het stof van waaruit het genomen is. En dan zal de ziel een voorlopige zaligheid ontvangen. Maar eenmaal, op die grote dag, dat Christus, en dat was de grote strijd, want men ontkende de opstanding van de doden, en men ontkende de wederkomst van Christus, en daarom gaat de beide brieven, die komen daar telkens weer op terug. En met alle klem wil hij zijn lezers en hoorders wakker houden. Wees waakzaam en laat u niet verleiden. Hij heeft alle reden om bewogenheid nog een keer te wijzen op het apostolisch getuigenis. Om daaraan vast te houden. En zoals de eerste christengemeente, dat weet u, daar stond van geschreven. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking van brood en in de gebeden. Dat weet u. En daar gaat het om. En daar gaat hij ook uitleg aan geven. Want hij kan en met hem al de apostelen ervoor instaan dat ze niets hebben achtergehouden van de volle raad van God. En dat hebben ze gedaan in het openbaar en bij hun geschriften, maar ook bij de huizen. Prediking en pastoraat was door één fundament gegeven. Het woord. En niets anders dan het woord. Want er is een reden voor. Het is u bekend, het gaat om licht en duisternis. Het gaat om leven en dood. Het gaat om vrijspraak of verlorenheid. En dat is niet om het even, hoe dat we dan de boodschap horen en hoe dat we de boodschap mogen verstaan en leren volgen. Dit bid ik, mijn Heere, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelens over het evangelie dat ik u verkondigd heb. Velen zijn gekomen en zullen komen met een schijn van godsdienstigheid die de gemeente zullen verkeren, scheiding veroorzaken, verwarring stichten, verdeeldheid aanbrengen, het woord van de levende God verduisteren met leringen van mensen, niet ingegeven door de geest der waarheid, maar filosofisch redenerend, de reden erend, zodat ingevuld en uitgedacht naar menselijke meningen. En het is toch uiteindelijk de Satan zelf, die de zinnen verblindt en het verstand van mensen verduistert, zodat ze de grootste dwaasheden gaan geloven als waarheid. Maar, zegt Petrus, wij hebben het profetisch woord. En dat is een licht en dat is een lamp. Dat is Gods getuigenis, ontwijfelbaar. Ons zijn immers die grootste en dierbare belofte geschonken. En denk daarbij dan, altijd als u zoiets hoort, belofte geschonken, denk dan aan de uren van uw doop. En wat u daarvan mag weten. En wat daar in uw leven dat als betekenis mag zijn. Gelooft zij die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En daardoor bent u de goddelijke natuur deelachtig. Dat was de eerste brief. En daar komt hij telkens weer wel even bij terug. Maar dat zijn de fundamentele waarheden waar hij als apostel zich voor stellen wil. En die verantwoordelijkheid die wil hij ook dragen. Daarom, dat is de reden, zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Ik wek u op dat u na mijn uitgang van deze dingen vaste en zekere gedachtenis zal hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. We hebben niet op onze duimen zitten zuigen. Wat zullen we nou eens een mooie boodschap voor de mensen die aanspreekbaar is en waar ze naartoe komen lopen en dat er meer en meer zullen komen. Nee, wij prediken het woord Gods. Alles wat wij u bekendgemaakt hebben. En daar hebben we twee getuigenissen voor. Ten eerste hebben wij Jezus leren kennen. Hij heeft zich aan ons 3 jaar lang geopenbaard met vele gewisse kentekenen. En we hebben de getuigenis op de berg van God de Vader zelf gekregen. En Petrus noemt dan niet de doop, want toen heeft dezelfde stem geklonken. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. En wij zijn oor- en ooggetuigen geweest. Wij hebben de levende, de waarachtige getast, de zaligmaker van de hemel gegeven. We waren er heel dichtbij. En in het bijzonder wel op de berg. Daar neemt hij dat voorbeeld van op de berg de Tabor. De berg Tabor. Oudtestamentisch, waarin de heerlijkheid Gods zich openbaarde, dat weet u, dat was de Sinaï. Daar heeft God zijn heerlijkheid geopenbaard aan het volk. Die berg mocht je ook niet aanraken, was heilig, heilig. En nu de heilige berg. En dat is de Tabor. En dat is niet omdat die berg heilig is, maar vanwege Gods aanwezigheid is het een heilige plaats. En zoals Mozes op die heilige plaats stond en dat de Heere zegt, Mozes, doe de schoenen van je voeten. De grond waarop je staat is heilig. Nou, zo in die geest waren ze op de berg. En als een voorbereiding, als een toebereiding, heeft Jezus zich daar op dat moment zodanig geopenbaard en waren van de apostelen later getuigd. En zo zullen we hem eenmaal in volkomenheid zien. Zoals hij zich daar op de heilige berg in de aanwezigheid van God de Vader geopenbaard heeft, zo zullen we hem leren kennen in de volheid en de glorie. Een voorproef van wat eenmaal bij de wederkomst dan ook gezien zal worden. Die eer, die majesteit, die heerlijkheid die Jezus toen uitstraalde daarboven op de berg, dat gaat ons menselijk begrip te boven. Want Paulus zegt zelf, als hij die grote dingen gezien heeft, opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, dat is niet betamelijk om erover te praten. Daar vinden we geen woorden voor in menselijke taal. Dat heb ik wel gezien, maar dat is, ja, dat is niet in woorden te vangen. Dat kan je niet uitdrukken. Dat is een beleving. Nou, dat is ook hier voor Petrus en voor Johannes en Jacobus. Alle drie hebben ze het meegemaakt. We worden niet gewezen door Petrus op de vele wonderen en tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. En die hij heeft laten zien en horen. Wonderlijke dingen heeft hij gedaan. Wonderlijk toch? Zijn majesteit komt toch openbaar? Melaatsen werden gereinigd door zijn spreken. Blinden werden ziende. Doven konden horen. Doden werden zelfs opgewekt. En tollenaren en zondaren werden tot de kennis der waarheid gebracht. Wat een wonder. Wonderlijk zijn zijn wegen. En niemand spreekt zijn hoogheid tegen. Volg mij. En ze volgden hem. Sta op en hij stond op. Word gereinigd en hij werd gereinigd. Zie en hij werd ziende. Hoor en hij werd horende. Wonderlijk. En daar gaat Petrus aan voorbij. Ook het wonder van het kruis. Het wonder van het geopende graf. Het wonder van de verheerlijking. De opname. De hemelvaart bedoel ik. Daar schrijft hij niet over. Maar wel over dat wat ze daarboven de berg hebben meegemaakt. Petrus met zijn twee broeders Jacobus en Johannes zijn volledig getuigen daarvan geweest. Wat ze toen hebben gezien, dat is onvergetelijk. Maar tegelijk ook een onderpand van de waarachtigheid. Dit zullen we een keer in volkomenheid gaan meemaken. En dat is het blijven uitzicht dat hen mocht strelen te midden van alle moeite, te midden van alle zorgen die ze rondom het evangelie hebben meegemaakt. Want Jezus, dat kunnen wij ons niet voorstellen, hij veranderde volkomen van gedaante daar voor hun aangezicht op die berg. Helemaal. Als u dat leest, zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn kleding werd zo licht en helder en doorstraalde alles. Zo wit als licht, om nooit meer te vergeten. Om daar naar uit te zien met een groot verlangen. Om dat ook eenmaal bij hem mee te maken. In die goddelijke majesteit hebben ze Jezus nog niet gezien na zijn opstanding, maar hier wel op de berg. Zeg mijn broeders dat ik ze zal verwachten op de berg. En daar zijn ze gekomen en weet u wie er ook iets van gezien heeft? Moet je maar eens over nadenken, Paulus op weg naar Damascus. Heeft ook iets van die blinkende rijkdom en heerlijkheid van de verhoogde Christus heeft hij gezien. En u weet, toen werd hij blind. Dat konden zijn ogen niet verdragen. Hij werd blind. Dan zijn er anderen die zeggen, ja, maar hij was al een beetje bijziend en zo, dus zal wel mee. Nee, nee, neem het maar zo. Hij werd blind van die majesteit, van die glans en heerlijkheid. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En wie bent u? Bij de doop van Jezus klonken dezelfde woorden uit de mond van de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Zie hem. Deze stem, zegt Petrus, hebben wij gehoord. Toen we daar op die berg waren en toen Jezus van gedaante totaal werd veranderd, toen hebben wij die stem daar gehoord. En die getuigenis, die hemelse getuigenis, deze is het, deze is het. Je hoeft geen ander te wachten, hoeft niet naar een ander uit te zien, deze is het. Nou, en daar waren nog twee getuigen van het Oude Testament bij, Mozes en Elia. Twee mensen waarvan het graf nooit is gevonden op aarde. Nee, want ze werden rechtstreeks in de hemelse heerlijkheid opgenomen. Maar er kwam een stem uit de wolk. Letterlijk staat er voor wolk, het Hebreeuwse woord, maar dat mag u weer vergeten, maar Shechina, Shechina. Maar dat heeft een geweldige betekenis. Als u daarop gaat letten, overal waar er over een wolk gesproken wordt, dan gaat het dus over de heerlijkheid Gods. Over de heerlijkheid Gods, over zijn aanwezigheid. Dat was dus op de berg Sinaï. Die hele berg die stond te schudden en de heerlijkheid Gods die kwam op die berg. Dat was in een wolk. Dus dat begrip wolk, daar moet u even aan denken. En dat komt zoveel keren terug door heel de schrift heen. Want waardoor werd Israël geleid? Door de woestijn. Door de wolk. Door de wolk, overdag en 's nachts werd het een vuurkolom. Maar de wolk, Gods aanwezigheid, te midden van zijn volk, dat wilde hij daarmee betonen. En toen de tabernakel gebouwd was, en toen de Heer te midden van zijn volk wilde wonen, toen daalde hij neer van de hemel. En een wolk bezette de hele tabernakel. En later bezetten de hele tempel, zodat zelfs de priesters die in de tempel waren, konden niet op hun benen blijven staan. Ze vielen om, vanwege de majesteit en vanwege de getuigende werkelijkheid dat God woonde te midden van zijn volk, in de vorm van de wolk. Nou, de Shechina, de heerlijkheid Gods, die is telkens weer onder het volk gezien, ervaren. En met alles wat er omheen te zeggen is, de wolk, waar komt die nog meer? Bij de doop van Jezus. En waar nog meer? Bij zijn hemelvaart, de wolk. En de wolk nam hem weg. De wolk nam hem op in zijn heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid Gods, de wolk. We stonden in Jeruzalem. Op de Olijfberg. En voor ons de stad. En een gids die sprak erover. En een bewogen man. En die gaf dat aan. Ziet u daar de stad. De tempel is verwoest. En er staat een afgodstempel op de plaats. Waar de heerlijkheid Gods een plaats had. Maar de Shechina, zei hij. De Shechina is weg. Voorbij. Einde. Einde van Gods heerlijkheid. We spraken met hem. Maar uw profeten geven toch getuigenis dat de heerlijkheid Gods nog een keer gezien zal worden onder zijn volk Israël. Ik zeg maar, waar staan wij? We staan op de Olijfberg. En als ik het Nieuwe Testament open en ik ga lezen bij de hemelvaart van Christus, de Messias. Ja, voor u. Niet voor mij. Niet voor mij. Maar als u daar toch in zou kunnen geloven, dan weet u, de Shechina, de heerlijkheid Gods, is niet, nu nog niet op aarde te vinden. Maar die zal wel wederkomen. Want hij is opgenomen in heerlijkheid. Hij is in het huis van zijn vader, in gemeenschap, zittend aan zijn rechterhand. En hij zal een keer wederkomen en dan zal de heerlijkheid de aarde gaan bedekken, gelijk de wateren der zee. En de mensen zullen tot volle kennis gebracht worden. Dat was even tussendoor, daar heeft Petrus het niet echt over, maar over die wolk. In de wolk. En die stem die uit die wolk daar klinkt, dat is de heerlijkheid en de majesteit van God. En die wolk nam hem weg, Jezus. En de berg was niet heilig, maar Gods aanwezigheid maakte die plaats tot een heiligheid. Wij hebben het profetische woord. Dus de betekenis van die lamp en dat licht waarvan we gezongen hebben, Psalm 119, uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn levenspad, opdat het donker zal gaan wijken. En als u daarover na gaat denken, we leven in een duistere wereld, in een duistere wereld. En we worden geboren met een duister hart. Dat is duidelijk. Daarom zegt Petrus dat we wederom geboren moeten worden. We moeten een andere natuur deelachtig worden. Want wij dragen allemaal een natuur. En niet een natuur zoals we dat zeggen. Nou, wij zijn allemaal mens van nature, zijn we allemaal mens. Nee, maar even wat dieper. Wij dragen de natuur van Adam. Verbonds- en geslachtshoofd. Wij dragen de natuur van Adam. Dat betekent de natuur die zelf als God wil zijn. De natuur die zelf wil uitmaken wat goed en kwaad is. Daarom zegt Petrus, omdat we wederom geboren worden door de opstanding van Jezus Christus. Nieuw leven, ander leven, totaal. En deel krijgen aan de goddelijke natuur. En daar ga ik nu verder niet op in, want dan komen we bij Romeinen 7 uit en zo, en daar gaat het niet om. Het gaat hier om een gedeelte wat Petrus zegt, maar hij heeft het er ook wel over, telkens weer. En hij wijst erop. Maar als u licht en waarheid, en het gaat om het licht, en die twee dingen, die vindt u helemaal verankerd in de Heer Jezus Christus. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het licht der wereld. Mijn stem, die zal u de weg wijzen. Volg mij. Nou, licht en stem. En als u naar de Mergelgrotten gaat in Zuid-Limburg. Een gigantisch gangenstelsel. Vreselijk donker is het daar binnen. En die gangen, ja, daar weet je geen raad mee natuurlijk. Want je loopt twee gangen in en dan ga je een beetje hier en een beetje daar en dan weet je niet meer hoe je terug moet. Dan ben je de weg heel kwijt. Daarom, daar is een gids, een vrijwillige gids. En die zegt, ik zal u leiden. Want stel me voor, u moet door zo'n donkerheid, moet u heen. Gangenstelsels, allerlei wegen. En hoe kom je daar aan de overkant? Hoe kom je daar doorheen? Nou, een gids. En die gaat voor met zijn lamp, met zijn licht. Die bestraalt de weg, zodat u weet waar u heen moet. En die laat zijn stem horen, hierheen, volg mij, volg mij. Dat is de getuigenis. En zo komt u aan de andere kant. Zo komt u er weer uit en erdoor. Nou, dat is de weg die Jezus ons wijst. Dat is waar Petrus over spreekt. In hem is het licht. In hem is de waarheid vanwege zijn stem die wij hebben gehoord. Maar weet u wat het grote probleem is? Om even dat voorbeeld aan te houden. Er staan zoveel andere gidsen daarbij die ingang bij die Mergelgrotten. Er staan zoveel andere gidsen die zeggen, nou, die gids die leidt u niet goed hoor. Die weet echt de goede weg niet. Maar ik weet een kortere weg en een snellere weg en ze worden een betere weg en zoiets. Allerlei andere gidsen die de mensen ook in hun wegen willen meenemen. Maar waar het niet goed uitkomt. Omdat het niet de waarheid is. Maar een verdraaide waarheid. Of een eigen ingevulde waarheid. Of een andere nadruk leggende waarheid. Enzovoort. U ziet het allemaal om u heen. Door de hele wereld heen zie je het gebeuren. Dat is het grote probleem. En daar gaat Petrus nu tegenin. En in de volgende keer In het tweede hoofdstuk, dan gaat hij daar helemaal op in. Dan gaat hij echt de dwaling aanwijzen. Maar nu benoemt hij het nog. Nu benoemt hij het nog. Dat er zoveel dwaling is. En wij hebben ten eerste het profetische woord. En de tweede, waarop hij wijst, en daar mogen we van doordrongen zijn. Ze moeten één ding heel goed weten, zich bewust zijn. Dat de profetie niet is van eigen uitlegging. Iedereen kan de Bijbel in zijn hand nemen en zeggen, nou volgens mij staat dit er. En zo wordt het soms ook verkondigd, volgens onze mening staat dat er. En de ander zegt, nee, volgens mij moet je het iets anders interpreteren. En moet je even een andere nadruk geven. En volgens mij staat dat er. Nou, zo gaat het. Zo gaat het. Allemaal onderscheidingen, allemaal verschillende opvattingen. Maar de schrift is niet van eigen uitlegging. De heilige mannen Gods hebben ze gesproken. En daar moeten we naar horen. En daar zullen we naar horen. Niet uitgelegd naar wat de gemeente zo graag wil horen. Wat in onze kraam goed te pas komt. En wat de meeste stemmers daarvoor heeft. Petrus waarschuwt voor dwaalleraren. Voor eigen visies. Voor eigen invulling van de woorden. Nergens in het woord van God vindt u een profetie die door eigen uitleg of interpretatie is voortgekomen. Die vindt u niet in het Oude Testament, die vindt u niet in het Nieuwe Testament. Petrus wijst op de herkomst van de apostolische prediking. Dat is uiteindelijk de prediking waar het om gaat, ook nu nog steeds. Want zij hebben die woorden gehoord. Uit de mond van de hoogste profeet en leraar, die ons de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen bekend maakt. En dat heeft hij bekend gemaakt. Bijzonder aan die 12, aan de 12 apostelen, waarvan één een ontijdig geborene was, dat weet u wel, Paulus. Maar dat heeft hij bekend gemaakt. En dat weten we. Wat heeft Jezus dan geleerd aan zijn discipelen? Tot dan toe, bij dagen ervoor, waren ze vissers. Vissers. Met hun netten in de zee werpende. En de Heer Jezus zegt, volg mij. En zij opstaande zijn hem gevolgd. En wat deed hij toen? Nou, lees maar Marcus 1. Wat deed hij toen? En hij ging naar zijn gewoonte, naar de synagoge. Naar het leerhuis. Leerhuis. En daar leerde hij hen. En daar onderwees hij hen. En de mensen, ze raakten van slag. Ze zeiden, wat leer is dit? Dit hebben we nog nooit gehoord. Nou, dat is de opleiding van die apostelen geweest. En dat weten we wat Jezus toen aan zijn apostelen geleerd heeft. Dat weten we. Dat is een boek, ja, misschien zegt het u niks. Didache. Dat is letterlijk leer. Leer. En dan gaat het over de hoofdwaarheden van het hele evangelie. De hoofdwaarheden van het hele woord van God. Dat heeft hij ons nagelaten. En daarom komt er telkens weer. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. Dat is de leer van Jezus zelf. Dat is de leer zoals hij hun daarin heeft onderwezen als de hoogste profeet. Omdat ze dat ook zouden gaan verspreiden en zouden gaan verbreiden. En Petrus, hij wijst erop, dat is de herkomst. Daar liggen de fundamenten. En niet omdat wat wij gedacht hebben, wij heten dan wel apostelen, en dat betekent dus, wij kennen geen apostelen meer, omdat er niemand meer is die nu kan opstaan, dat die heel persoonlijk een ooggetuige is en een oorgetuigen van dat wat de Heer Jezus heel persoonlijk gezegd heeft. Dat kan niet. Want hij is er niet meer. Hij woont bij zijn vader in het vaderhuis. Begrijpt u? Daarom zijn er geen apostelen meer. Dat mag alleen iemand zijn die heel persoonlijk Jezus heeft horen preken. Die heel persoonlijk hem heeft gezien. Die mag apostel zijn. En daarom apostel Paulus. Ja, Paulus zegt, ik ben als een ontijdig geboren. Jezus heeft voor mij nog een keer de hemel als het ware moeten verlaten. om mij te openbaren, opdat ik hem persoonlijk zou zien en hem persoonlijk zou kennen, zodat ik toch de naam van apostel, ik ben niet waard om die naam te dragen, maar ik ben toch apostel, oor en oog, getuige van de rijkdom en de heerlijkheid van Christus. Heerlijkheid en majesteit, dat is het gezaghebbende woord. En Petrus zegt dan tegen de gemeente van toen en tegen de gemeente van nu, volhard daarin. Lees, onderzoek, overdenk, mediteer, luister, neem op, totdat de morgenster opga in uw hart. Profetisch getuigenis. Dat begint al in Numeri. Er zal een ster uit Jacob opstaan. Dus door de geslachten heen vindt u daar al de fundamenten in het hele Oude Testament, Numeri. En een ster meer en meer. Alleen, ik denk niet dat Petrus gedacht heeft alleen maar aan het natuurverschijnsel van de morgenster. Want morgenster staat ook nog in hoofdletter. Dus daar wordt iets anders mee bedoeld dan het natuurverschijnsel wat u 's morgens wel eens kan zien. Het is in de natuur wat daarin openbaar komt. Het is natuurlijk wel een mooi teken. Want als u de morgenster ziet, als u de morgenster gaat zien, dat is de laatste ster die in de nacht nog enig licht geeft. Er zijn alle andere sterren al verbleekt, maar die ene morgenster die is de verkondiger dat de nacht gaat verliezen. De nacht gaat verliezen. En de zon gaat winnen. Dat is de verkondiging van de morgenster. Dat is eigenlijk ook het evangelie. Dat de duisternis gaat verliezen. En dat het licht op zal gaan. En dan niet na nacht. En na twee nachten. Nee, maar dan voor eeuwig. Dat is de toekomst. Maar dat natuurverschijnsel, dat betrekt Petrus helemaal op Christus. De morgenster, de blinkende morgenster. In de openbaringen komt u dat weer tegen. En dan, daar wordt het ook de blinkende morgenster genoemd. In het tweede hoofdstuk van deze brief, dan zullen we daar nog meer inhoud aan kunnen geven. Ook vanwege de dwalingen en de wederspannigheid die het evangelie gaat ontmoeten op allerlei manieren. Maar de morgenster, de aankondiger, dus dat de zon en dan de zonne der gerechtigheid, die zal gaan overwinnen. En wat heeft die een duisternis over zich gekregen? De macht van de zonde, de macht van de dood, de macht van de toorn en de vloek van God over hem, nedergedaald ter helle. 3-urige dikke duisternis, maar de morgenster heeft overwonnen. Het is volbracht. Jezus. En in heerlijkheid, in volle licht, opgenomen, zittend aan de rechterhand van zijn Vader. Het kan niet zijn, zegt het evangelie, zegt ook de Heer Jezus op een gegeven moment, het kan niet zijn dat er onder u geen dwalingen zijn. Ja, maar Heere, als u nou toch de dwalingen kan tegenhouden, en als u toch alleen maar de waarheid gestand doet en dwalingen verre van ons houdt, dan zijn we toch beveiligd. Waarom zijn die dwalingen er dan? Opdat de oprechtheid en de eerlijkheid en de volheid en de glorie van dat wat in u werkt openbaar komt. En het onderscheid is niet alleen de uiterlijke kant, maar het innerlijk. Het innerlijk wordt dat geleid door het licht wat de Heilige Geest in onze harten heeft ontstoken. Wat hij daarin begint en wat hij onderhoudt en wat hij ten einde toe zal bewaren. Want hij dan, die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat voleindigen. En dat kan wel eens schommelen, dat kan wel eens denken dat het er weer onder zit, enzovoort, enzovoort. Maar wat de Heilige Geest in ons begint zonder ons, dat zal hij voleindigen. En dan zijn we zachtjes aan bij het laatste vers van vanavond, waarin Petrus een nadere uitleg geeft en motivering van deze verzen. Eerst een negatieve opmerking en daarna een positieve uitspraak die eigenlijk evenwijdig lopen. En toen ik zo zat na te denken bij de voorbereiding, toen moest ik denken aan Bunyan. Bunyan, de Christenreis, ik hoop dat u dat boek wel eens gelezen hebt, en anders ik zou u aansporen om dat eens te gaan lezen, de Christenreis van Bunyan. En dan maakt hij veel dingen mee. Maar op een gegeven moment moet hij over een hobbelachtige, smalle weg lopen. En dat is allemaal niet zo makkelijk, een beetje moeilijk allemaal. En hij ziet vlak bij zich, net aan de andere kant van zo'n greppeltje, ziet hij een prachtige grasbaan. Hij denkt, hé, dat gaat dezelfde kant op. En voor zover dat hij kon overzien, ging dat precies evenwijdig met de weg die hij moest lopen. Maar dat was over die hobbels en die keien enzovoort enzovoort en smal. En over die grasbaan, ja, dat ging vanzelf. Prachtig, heerlijk. En hij gaat erop lopen. Maar dat ging goed. En wat hij niet in de gaten heeft. Heel langzaam, niet in één keer. Maar heel langzaam ging het van elkaar wijken. Heel langzaam. Steeds verder en verder. Had het niet in de gaten. Dat is de dwaling. Maar die kwam nu op uit Christen zelf. En waar komt hij dan terecht? Hij komt in het huis van in het kasteel van reus Wanhoop. Hij is er wel weer uitgekomen, maar even te laten zien. Het lijkt soms zo op elkaar. Het lijkt soms zo precies evenwijdig aan elkaar te lopen. En zonder dat we het in de gaten hebben, gaat het iets meer afwijken en nog steeds verder afwijken. En we komen in het kasteel van reus Wanhoop. Evenwijdig. En toch anders. Petrus begint door te wijzen op de profetie. Die nog nooit is voortgekomen uit en door de wil van een mens. Er is nog nooit een mens geboren die profetisch zodanig de dingen kan zeggen, zodat het ook vergelijkbaar is met het woord van God. Die is er nog nooit geboren en die zal er ook nooit geboren worden. De profetie is niet vanuit de mens. De profetie is van God. En hij legt dat in mensenharten. Hij gebruikt daar mensen voor. En daar gaan we nog even over nadenken. Daar wijst Petrus dus op. Hierin is dus een absolute tegenstelling. Met wat de dwaling ons wil doen geloven. Wij menen dat het zus. Wij menen dat het zo ook wel kan. Enzovoort. En al die dingen meer. Die we alom meer en meer rondom ons heen gaan horen. Niet alleen van binnen. Maar ik bedoel in brede kader. En dan op allerlei manieren, maar de profetische stemmen in Oud en Nieuw Testament zijn nooit door de wil van een mens ontstaan, nooit. En worden ook nooit door een mens op zichzelf tot uitdrukking gebracht, want het is de Heilige Geest die het ons leert en die het ons leert uitspreken. Die het in het hart geeft en de mond daarin gaat heiligen om te spreken gelijk de Heilige Geest ons ingeeft en laat zeggen. Ja, maar wij leven toch niet meer in de tijd van het ontstaan van het evangelie. Dat is al 2000 jaar geleden. En toen dachten ze toch anders. Toen was toch de tijdgeest ook anders. En toen leefden de mensen toch ook anders. Nou, dan moet je toch alles wel een klein beetje gaan veranderen. Zo. Klinkt heel logisch. Maar wat er nooit verandert. Ik, de Heere, wordt nooit veranderd. Wat ik gesproken heb, dat zal bestaan. En dat de omstandigheden van het leven veranderen. Maar daarom hoeft de kern en de inhoud van het leven niet te veranderen. Want dan komt het op één ding aan. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En alles wat daarvan afwijkt, dat is een dwaling. En dat zal niet kunnen bestaan. Als ik Jeremia 23 lees. Zo zegt de Heere der Heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Ik heb die profeten niet gezonden. Nochtans hebben zij gelopen. Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. Het zijn de vossen die de wijngaard bederven. En dat is nou de zorg van Petrus. Er zullen vossen in het midden van de kudde van de schaapskooi komen, proberen om af te laten wijken, mee te nemen. En daar heeft, en dat merken we ook aan Paulus, daar had hij ook grote zorgen over als hij afscheid gaat nemen van de ouderlingen van Efeze, de gemeente die hij gaat verlaten. En dan gaat hij afscheid nemen van de ouderlingen. En wat doet hij ze op het hart? Aansporen. Blijf bij de getuigenis, zoals jullie die kennen en hebben leren kennen. Blijf daarbij, blijf daarbij. Laat je niet omvoeren met allerlei leringen van mensen. Want ik weet dat er zware tijden zullen komen. Wolven, die zullen van buitenaf zich indringen in het midden van de gemeente, om de gemeente te verwarren en op allerlei manieren pijn te laten voelen en te doen. Maar ook van binnenuit, uit uw eigen midden, zullen er ook opstaan die andere leringen en andere getuigenissen gaan vermengen met het woord van God. Nou, dat is nogal wat. En de Dordtse vaderen, dat weet u, die mag ik heel erg graag, Dordtse leerregels. Hoe zullen zij prediken, indien zij niet geroepen zijn? Hoe zullen zij prediken, indien ik ze niet heb gezonden? Dat gebeurt wel, het gebeurt wel. Maar hoe liefelijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen, degene die het goede spreken. Dat is de getuigenis van het woord. En dan komt nu de tegenstelling. Dus het negatieve, nu de tegenstelling. Alle profetie, alle openbaring, dat is het volle werk van de trooster, de Heilige Geest. En daarom, u hoeft niet bang te zijn of dat de Heilige Geest u verkeerde dingen zou leren. Of dat de Heilige Geest u verkeerde wegen zou wijzen. Alleen als we daar onze eigen gedachten bij gaan vermengen, dan gaan we verkeerd. Dan gaan we verkeerd. Maar wat wilt u dan dat ik doen zal? Niet één keer, maar telkens weer. Wat wilt u dat ik doen zal? Leid mij. Het is de belofte van de Heer Jezus Christus. Want die trooster die ik u zenden zal en die is gekomen, die zal u in al de waarheid leiden. Dat is niet een halve waarheid, dat is niet een misschien waarheid, maar in al de waarheid. Alle de getuigenis. En dus niet een klein gedeelte van de Bijbel. Want je hebt veel mensen die hebben maar een heel smal Bijbeltje. Helemaal een dunnetje. Heel dunnetje. Dit nemen ze voor waarheid. En dat weer niet voor waarheid. En dat. Nou. Nee. Maar het hele woord. En dat is het verwijt van de Heer Jezus aan de Emmausgangers. O onverstandige. En tragen van hart. Om te geloven. Al. Hetgeen de profeten u hebben voorzegd. Ze geloofden wel dat Jezus gekomen was om de vijand neer te slaan. De Romeinen buiten het land te gooien. Maar toen hij dat op een hele andere manier ging doen. Door zichzelf te geven als een lam ter slachting. Ja, toen begrepen ze het niet meer. Het is al de derde dag dat hij in het graf ligt. Nou, het is gewoon voor ons verkeerd. We gaan weer naar huis, want we hebben ons vergist. We zijn de verkeerde weg met hem ingegaan. En nu keren we maar terug. Voelt u? Omdat ze traag waren om te geloven al hetgeen de profeten. Dus niet een smal bijbeltje, niet het ene wat meer nadruk dan het andere. Het hele totale woord van God. Dat is de volkomen waarheid. En wie heeft de Heilige Geest geïnspireerd? Bij het schrijven van het woord. Bij het schrijven van het woord. Wie heeft de profeten en de apostelen gedreven om het woord op schrift te stellen? Ja, hoe dat geweest is, gemeente, Daar zijn dikke boeken over geschreven, over de inspiratie enzovoort, organische inspiratie en mechanische inspiratie. Nou, ik vermoei u daar verder niet mee, maar dat is de Heilige Geest geweest. Die heeft ze gedreven. Die heeft ze aangezet. Maar die heeft ze niet ontmenst, om het zo te zeggen. Het zijn gewoon mensen zoals u en ik. Eenvoudige mensen, zoals Petrus, zoals Andreas, zoals Johannes. Eenvoudige vissermannen. En zij hebben door de Heilige Geest zijn ze geïnspireerd. Die heeft ze aangezet. Maar niet als een soort typemachine. Dus Petrus was een typemachine en de Heilige Geest, ping, ping, ping. En dan kwamen de letters tevoorschijn. En daar had Petrus totaal geen verbondenheid mee. Nee, de Heilige Geest verlichtte het verstand. En het ging door hun karakter. En door hun levenswijsheid ging dat geïnspireerde woord heen. En zo hebben ze het geschreven. En zo bewaarde de Heilige Geest hen voor verkeerdheid. En voor tegenspraak. Genesis, Openbaring. Daar komt u geen tegenspraak in tegen. Wat de een zegt en wat de ander weer logend of dat de ander op een hele andere manier gaat invullen. Wij menen soms dat de schrift nou... Soms zegt de schrift dit en soms schrijft de schrift dat, maar dat ligt niet aan het geïnspireerde woord, maar het ligt aan ons te weinig kennis hebben van het geheel van het woord van God. Jesaja spreekt toch anders dan Jeremia. Johannes spreekt toch anders dan Lucas. En Lucas spreekt toch anders dan, nou noem ze maar op. Dan Paulus. Dat is de inspiratie van de Heilige Geest. Maar daarin kom je wel tegen. Lucas, een arts. En daar zal bepaalde facetten. Zal hij uit zijn arts zijn. Zal hij kunnen weergeven. Wat Johannes niet kon. Want hij was een visserman. Voelt u? Maar daar heeft de Heilige Geest voor gezorgd. Dat er toch eenheid van het woord van God was. En zal blijven. En ik sluit af met een citaat uit het boek van Bunyan, nog een keer. De christenreis naar de eeuwigheid, en daar gaat het de volgende keer wat meer over. Daarin lezen we dat christen als hij stad verderf, gaat verlaten, dat weet u. En dan heeft hij de man ervoor gedaan om zijn vrouw en zijn kinderen mee te krijgen. Maar nee, die bleef in stad verderf. Maar zijn later, goed, later. Maar dan lezen we dat christen ontzettend veel mensen ontmoet. Ontzettend veel mensen heeft hij ontmoet op zijn reis. En vele mensen die het eigenlijk veel beter weten dan christen zelf. Ja, zeker. Die het allemaal zo goed weten. Die precies weten hoe dat een mens bekeerd moet worden. Die precies weten wat er allemaal moet gebeuren vooraf en daarna enzovoort enzovoort. En dan zullen ze wel eens even inpeperen. En zullen ze, ja, dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je zo. Oh. En leert de Heilige Geest dat dan niet? Ook aan de eenvoudige? Leert de Heilige Geest dan niet ook op zijn eigen wijze dat iemand tot kennis de waarheid wordt gebracht? En keer op keer ontmoet hij praters. Hij noemt ze praters. Oppervlakkig over het geloof, praten en babbelen. Hij komt ook meneer Plooibaar tegen, die alle vouwtjes en zo glad strijkt en zegt, ja, maar daar komt het niet op aan en dan moet je niet te veel aandacht aan geven. En het komt wel goed, zo, Plooibaar. Mevrouw Babbel, de wereldwijze, de mondchristen komt hij tegen, die er wel met zijn mond, maar zijn hart is verre daarvan. En meneer Onkunde komt hij ook tegen. En ook meneer Wetties. Nou, ik ga het allemaal niet uitleggen, maar alles bij elkaar. Dat zijn die verhinderingen die christen op zijn levensreis tegenkomt. Hij overwint ze allemaal wel. En hij wordt telkens weer door de levende hoop. Wordt hij op de goede weg gebracht en gehouden. En jawel. En dat is voor u onze troost. Dat is de Heilige Geest die ons de ware wijsheid gaat leren. En ook al... Is het dat we moeten zeggen, ja maar, nou ben ik toch wel een beetje afgeweken. ben ik toch eigenlijk wel een beetje afgeweken. En u beschuldigt uzelf daarvan misschien. En hoe nu verder? Nou, de Heilige Geest is niet veranderd. Hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal het u ook bekend maken. Nou, één ding nog waar Petrus ons voor wil waarschuwen. Voor dwalingen en die de kenmerken in zich dragen. En de kenmerken. Wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. Maar wij hebben nu het wonderevangelie van krib en van kruis, van zonde en genade, verkondigd. Wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, dat straalt als een licht. Dat is de stem van mijn liefste. Heere, spreek tot mij, al is het één woord, en mijn ziel zal genezen zijn. Amen. We gaan met elkaar nog zingen uit Psalm 143. Psalm 143. En dan van de versen 8 en 10. 143, vers 8 en 10. Ik zal ze u citeren. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik morgenlicht zie reizen. Betrouw op u mijn ellend. En vers 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 8 en 10 van 143. Zullen we samen de Heere danken. Heere, als we het morgenlicht zien rijzen, om uw goedheid dan te prijzen, want u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En gunst, dat is uw ontferming, dat is uw genade, waarmee u dagelijks ons leven omringt, opdat we tot de kennis der waarheid worden gebracht. Daartoe laat u het evangelie nog uitgaan. En niet alleen het evangelie, maar daarbij hebt u ook beloofd dat de trooster, de Heilige Geest, ons in al de waarheid leiden zal. De waarheid die uit Jezus' mond aan de apostelen is geleerd en onderwezen, en die zij aan de gemeente van toen en aan de gemeente van nu door hun brieven en door hun getuigenissen aan ons allen bekend maakt. Heren, het kan ook zijn dat wij soms menen dat we de weg niet kunnen vinden, dat het nog niet tot een levende werkelijkheid is gekomen, maar dat we u des te meer zullen aanhangen. Want u spreekt en het is er. U gebiedt en het staat er. U roept de dingen alsof ze waren. En daartoe hebt u ons de middelen aangereikt. Want u regeert nog steeds deze aarde vanuit de rechterstoel bij uw Vader. Maar u gebruikt daar middelen voor. En het eerste middel wat wij ontvangen, dat is het hoorbare woord. En daarbij hebt u beloofd en toegezegd en aan ons voorhoofd betekend en verzegeld dat de Heilige Geest ons in al die waarheid leiden zal. Heren, want als we eerlijk zijn, wat verstaan wij? Zoals die kamerling, hoe zou ik het verstaan, hoe zou ik het weten, hoe zou ik het kunnen, als er niet iemand is die mij uitleg geeft. En de uitlegger, dat is die geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan, die Heere is en die levend maakt. En dat u ons zo hier vanavond bijeenbracht en Petrus, uw woord in ons midden mocht spreken, mocht getuigen, en daarvan hebben we handreiking met elkaar mogen delen. Wil daarover uw zegen gebieden, Heere, en leid ons alle leven tot de kennis der waarheid. Daarin is uw eer, daarin is uw grootheid en uw majesteit geopenbaard, omdat u zorgt dat er een schare die niemand tellen kan, dan ook eenmaal zal staan rondom de troon. En daar zullen ze allen zingen, ja, eeuwig zingen, van uw goedertierenheid. Maar daar zal ook niets inkomen wat verontreinigt, wat de dwalingen heeft ingebracht en wat vele mensen op een verkeerd dwaalspoor heeft gebracht, Heren, vreselijk. Maar behoed en bewaar ons, dat wij hem volgen die de weg, de waarheid en het leven is. Hoor ons zo, neem weg alles wat niet was naar uw heilige wil. Wees met een ieder in de omstandigheden van het leven, soms moeilijke omstandigheden, soms ook vreugdevolle omstandigheden. U kent ons allen tezamen, ook mensen thuis met ons verbonden. Zegen ons rijkelijk, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Wel thuis en graag weer tot de volgende keer.